Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom bij deze dienst waarin onze predikant dominee Zonderberg zal voorgaan. Vanavond willen we de viering van het heiligavondmaal voortzetten voor hen die vanochtend verhinderd waren en we willen de heren voor de viering van vandaag dankzeggen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 38 vers 10 uit de bundel Weerklank. Wie mij haten, zijn voorspoedig. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Van Psalm 144... willen we het tweede en het vierde vers met elkaar zingen. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heer, hem gunsten wilt bewijzen. Hun mond is vol van lasteren en van liegen, hun rechterhand bevlekt zich met bedriegen. Ik heilig u na al mijn zielsverdriet. 2 en 4 van Psalm 144.
Thank you.
Lied 332 zingen we naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Kom, kom nu, want het is volbracht. Alle drie de versen van lied 232. Als leefregel voor de dankbaarheid luisteren we nu naar de 10 geboden van onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen tot een hoofdsom, toen hij zei: U zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Voordat we overgaan tot de voortzetting van de viering van het Heilig Avondmaal, lees ik u eerst een verkort formulier. En dat is formulier nummer 2 uit het dienstboek van de Nederlandse Hervormde Kerk. Gemeente van Christus hoort de woorden der inzetting van het Heilig Avondmaal, ons beschreven door de apostel Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs. In de nacht waarin de Heere Jezus werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei: dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls als gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls u dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt u de dood des Heren totdat hij komt. Zo willen wij dan, broeders en zusters, het brood eten en de wijn drinken tot lof en dank aan hem die zijn bloed voor ons vergoten en de dood voor ons geleden heeft, opdat we door de Heilige Geest waarachtige gemeenschap met hem zouden hebben. En, uitziende naar de komst van Gods Koninkrijk, reeds nu het eeuwige leven, het kindschap en de heerlijkheid deelachtig zouden zijn. Evenzo, opdat we door die geest als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke en zusterlijke liefde met elkaar verbonden zouden worden. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Wij zullen bidden. Barmhartige God en Vader, we bidden u dat u in dit avondmaal door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. Dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of u zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Ons onze zonde nimmer meer toerekenen en met alle dingen naar lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat we getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Amen. Terwijl dan nu de tafel in gereedheid wordt gebracht, willen we zingen van Psalm 66... de verzen 1 en 4, juich aarde, juich met blijde galmen, de grote schepper van het heelal. Loof, loof de Heer der legerscharen, o volken, hef een lofzang aan. Psalm 66, de verzen 1 en 4. Opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als dat we het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Komt dan, want alle dingen zijn nu gereed. Aan deze tafel zijn nog een zevental lege plaatsen. Zijn er onder ons nog die bij brood en bij beker de bittere dood van onze Heer Jezus Christus willen gedenken, dan is daar nu de gelegenheid voor, omdat het anders de laatste tafel is van deze avondmaalsviering. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neemt en eet en gedenkt en gelooft dat het kostbare lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo werd verbroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker de dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van onze Heer Jezus Christus. Neemt, drinkt allen daaruit en gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus alzo werd vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik wil samen met u een gedeelte lezen uit de psalm die we zojuist gezongen hebben, psalm 66, en daarvan de versen 16 tot en met 22. Tot en met 20. Psalm 66 vanaf vers 16. Kom, luister, alle die God vreest, en ik zal vertellen wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft. Ik riep tot Hem met mijn mond, en Hij werd geroemd door mijn tong. Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou mij niet hebben gehoord. Voorwaar, God heeft naar mij geluisterd. Hij heeft acht geslagen op mijn luide gebed. Geloofd, zei God, die mijn gebed niet heeft afgewezen en zijn goede tierenheid mij niet heeft onthouden. Tot zover de schriftlezing. Zingen we nu ter afsluiting van deze tafel van Psalm 66, het zesde vers. Door's hoogsten arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen met offers. Aan hem toegezijd. Psalm 66, vers 6. Wij luisteren nu samen naar de dankzegging uit het avondmaalformulier. Danken voor het avondmaal gevierd te hebben en bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten we samen zijn naam danken en prijzen. En ieder spreken in zijn hart, loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij toen wij vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen we behouden worden door zijn leven, omdat we verzoend zijn. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Wij zullen danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, we danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonde en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. We danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor we deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook tot versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat we dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. We danken u dat we samen mogen zijn rondom woord en sacrament. En bidden u, wil onze gids zijn, ook als we straks weer een gedeelte lezen uit de Bijbel en dat overdenken met elkaar. Help ons om er niet alleen lijfelijk, lichamelijk bij te zijn, maar ook met heel ons hart, met heel onze ziel. En dat we dat ook met ons meedragen. Ons leven in, de wereld in en ook uitdragen. Zegen ons in ons luisteren, in ons zingen, in ons orgelspel, in ons spreken, opdat het alles is tot meerdere glorie en eer van u, onze drie enige God. Wees met allen die thuis vertoeven, bij de kerkradio of op een later tijdstip, via andere middelen van techniek, en geef ook hen met ons tezamen een goed samen zijn. Van u verwachten we het, o God, en dat onverdiend, enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar lezen uit de Bijbel het vervolg van de schriftlezing van vanmorgen. 2 Samuel 16 vanaf vers 5 tot en met vers 14. 2 Samuel 16 vanaf het vijfde vers. En dan lezen we tot het veertiende vers. En we willen met elkaar in het bijzonder over deze geschiedenis nadenken. En wat extra stilstaan bij het laatste vers, het veertiende, wat we met elkaar lezen. 2 Samuel 16 vanaf vers 5. Toen koning David bij Bachorim kwam, zie, daar kwam een man de stad uit het geslacht van het huis van Saul, van wie de naam Simei was, de zoon van Gera. Al vervloekend kwam hij dichterbij. Hij gooide stenen naar David en naar alle dienaren van koning David. Hoewel al het volk en al de helden aan diens rechter en aan diens linkerhand waren, dit zei Simei, terwijl hij hem vervloekte: ga weg, man van bloedvergieten, verdorven man. De Heere heeft op u al het bloed van het huis van Saul, in wiens plaats u geregeerd hebt, doen terugkomen. Nu heeft de Heere het koninkrijk gegeven in de hand van Absalom, uw zoon. En zie u, daar nu in uw ellende, omdat u een man van bloedvergieten bent. Toen zei Abisai, de zoon van Zeruiah, tegen de koning: waarom zou deze dode hond mijn heer de koning vervloeken? Laat me toch oversteken en hem de kop afslaan. Maar de koning zei: wat heb ik met u te maken, zonen van Zeruiah? Ja, laat hem vervloeken, want de Heere heeft tegen hem gezegd: vervloek David. En wie zou dan zeggen: waarom hebt u dat gedaan? Verder zei David tegen Abisai en tegen al zijn dienaren: zie, mijn zoon die uit mijn lichaam is voortgekomen, staat me naar het leven. Hoeveel te meer dan nu deze Benjaminiet. Laat hem begaan en mij vervloeken, want de Heere heeft het hem gezegd. Misschien zal de Heere mijn ellende aanzien en zal de Heere mij het goede weer teruggeven in plaats van zijn vervloeking van deze dag. Zo ging David met zijn mannen zijns weegs, terwijl Simei al vervloekend meeliep langs de flank van de berg aan de overkant van hem, en vanaf de overkant van hem met stenen gooide en stof opwierp. En onderstrepen we met name het laatste vers: de koning met al het volk dat bij hem was, kwam vermoeid aan. Daar kwam hij weer op adem. Voordat we dit overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen, en wel van Psalm 143, de versen 6, 7 en 8. Ik hef mijn handen naar de hoge, mijn ziel is voor uw alziende ogen gelijk een dorstig land. Heer, doe me spoedig ademhalen, laat mij uw dierbare goedheid prijzen. Psalm 143, 6, 7 en 8. gemeente des Heren, een koning. Een koning op blote voeten. En zijn gezicht bedekt met zijn gewaad. Verdriet overmand deze man. En onderweg is hij naar de woestenij. Eigenlijk gaat hij een beetje terug naar af. Terug naar de streek waar hij ook wel vertoefde, voordat hij koning werd. En dat was ook al toen hij moest vluchten voor Saul. En nou vlucht hij voor zijn eigen kind. David vlucht voor Absalom. En dan gebeurt er iets bijzonders. David die wordt namelijk oog in oog gezet met zijn verleden. Hoe dat dan ging? Nou, David die gaat daar naar de stad van de jongelingen. Daar gaat David heen, naar Bachorim. Dat betekent stad, dorp van de jongelingen, van de jonge mensen. Dus een stad in de regio Benjamin, de stam Benjamin, tussen Jeruzalem en Jericho en achter de Olijfberg in de richting van Jericho. David en zijn mannen die hebben net brood en wijn gekregen, ezels, zuidvruchten, zomervruchten. En daar kun je er dus weer even tegenaan, gesterkt en wel. En toch moet je dat niet onderschatten. Heb je dat nooit? Want het heilig avondmaal vind ik voor mezelf altijd een hoogtepunt. In je leven met God. Maar ook in het leven met elk ander. Iedere keer weer. Een hoogtepunt in je leven dat je in het bijzonder brengt en bracht bij Hem die zijn verdiensten haalde en betaalde op de heuvel van de veroordeling op Golgotha. Want daar werd het volbracht. Maar ja, daar kun je niet altijd blijven, hè? Aan die tafel. Daar kan ik niet altijd vertoeven. Ik mag weer verder. En ik moet ook weer verder. En daar kon je soms zomaar ineens vanuit de hoogte, hè, dat hoogtepunt, dat hoogtijmoment, ineens de laagte weer ingaan. Om zo te zeggen van in de gloria, in de heerlijkheid, naar help mij, red mij, Hosanna, red toch. De verrukking van het heilig avondmaal, die kan soms zomaar ineens afhandig gemaakt worden. Het is niet hier gebeurd in ochtend, maar jaren geleden. En toen ik hoorde van dat gemeentelid, die was op een avondmaalzondag naar de kerk geweest, aangewezen aan de tafel, bij brood en bij beker, stilgezet en stilgestaan bij dat hij voor mij. Ja, en dan kom je thuis en dan tref je daar je wederhelft aan. Hangend op de bank en de fles nog in de hand. Spottend met waar jij geweest bent. Dat kan. Zo kan het gaan. Ook nog op 100 andere manieren hoor. Maar zo kan het gaan van dat hoogtepunt dat je terechtkomt in een diep, diep dal. Nou, als ik die geschiedenis lees hier, in 2 Samuel 16 van David, dan valt het me op dat daar ineens als uit het niet die stoorzender uit een onverwachte hoek komt. Het is een zekere Simei. Zijn naam betekent vermaard, beroemd, berucht, mag je ook zeggen. En die Simei, die was in de verte nog familie van Saul. Hij was best wel een invloedrijk mens. En hij was verbitterd. Omdat David Saul was opgevolgd. En die Simei die geeft aan zijn bitterheid en aan zijn wrok, geeft die lucht door de koning op zijn vlucht voor Absalom uit te schelden en met stenen te bekogelen. En stof naar hem toe te werpen. Het zal je gebeuren. Niet te weinig. David en zijn manschappen met stenen begooid, bekogeld. Terwijl daar weliswaar, en dat lazen we ook, iedereen David omringde als een veiligheidscordon. Het is maar één Simei tegenover zo'n heel legertje van David. Maar je moet maar durven. Maar het is nog niet alles. Simei die vervloekt David ook. Schiet toch op, David. Ga toch weg, man. Wat zoek je hier? Man van bloed vergieten. Verdorven als je bent. Door en door slecht. Wat een aantijging. Wat een aanvechting ook. Als je dat voor de voeten geworpen krijgt. He, met heel die rugzak, om zo te zeggen, die je als vader al meetorst vanwege die ene zoon, Absalom, vanwege heel je thuissituatie. En wat er dan daardoor die Simei geroepen wordt. Maar is dat nou waar, wat hij zegt? Klopt dat nou? Kijk, als het niet waar zou zijn, als het niet waar zou zijn, hoe verdedig je je dan? Wat breng je er dan tegen in? Wat zet je er dan tegenover? En nota bene, het is niet waar wat Simei roept. Als Simei beweert dat de Heere al het bloed dat David op het huis van Saul had bewerkt, nu als het ware als een boemerang weer terug laat komen op het huis van David, dan is dat verzonnen. Dan is dat gelogen. Dat is nepnieuws. Te lucht gegrepen. David had het bloed van Saul niet vergoten. Eerder had hij als een klein kind zitten huilen vanwege de dood van Saul en zijn zoon Jonathan, zijn vriend. En eerder had hij Mefiboset als zoon van Jonathan liefdevol in huis opgenomen. En heeft hij steeds voor hem gezorgd. En tegen al dat negatieve gedemonstreer in zijn richting en aan zijn adres had David dat kunnen opsommen van: joh, Simei, luister nou toch eens, hou eens even op, wees eens even stil. Dit en dit en dit heb ik toch gedaan. Ik heb nooit één vinger naar Saul uit durven steken. Had hij kunnen zeggen, heeft hij niet gedaan. Heeft hij niet gedaan. Hoewel het niet zo gegaan is. Dat is knap eigenlijk. Als je dat kunt. Zie je eigenlijk hier niet iets terug van de grote zoon van David, de Heere Jezus Christus, die wanneer hij werd gescholden, niet terugschold. En niet terug sloeg als hij werd geslagen. En wat leer je dan van Jezus? Dat hij zachtmoedig is en nederig van hart. Misschien wel ook een leerpunt voor mij. Naar de toekomst toe. Voor de dag van vandaag en de dag van morgen en het leven dat nog komt. En dan is daar ineens een Petrus, hè, in de buurt van Jezus, die Malchus het rechteroor afhakt. En zo zie ik hier bij David ook een Abisai, die tegen de koning het voorstel doet van: mag ik hem alsjeblieft een kopje kleiner maken? Hij heeft zijn mouwen, om zo te zeggen, al opgestropt. Maar David zoekt opmerkelijk genoeg de weg van Jezus. Zoals Jezus dat later zou doen. Hij zoekt de weg van het lijden. De weg van de minste te zijn. De weg van weinig weerstand, geen weerstand. En zeg nou zelf, is een leerling meer dan zijn meester? Echt niet. En zo is hier David ook bij de Olijfberg. En zo is Jezus eeuwen later ook weer bij diezelfde Olijfberg. Kijk, al noemt deze Simei niet de goede figuren, het bloed van Saul, het huis van Saul, het bloed van Jonathan. David heeft wel bloed aan zijn handen. Bathsheba, Uria, alleen dat noemt hij niet. Dat noemt Simei niet en David komt niet met een tegenactie. Terwijl het zo treurig is en triest wat David naar zijn hoofd geslingerd krijgt. Niet alleen met die stenen en met dat stof, maar met die woorden. Schelden doet geen zeer, zeggen we dan. Nee, ondertussen. Je hoort het wel, je slaat het op, je draagt het met je mee, je denkt er nog eens aan terug en het zit je niet lekker. Je zou kunnen terugschreeuwen, maar dan red je het niet. Zachtmoedig, nederig van hart. Laat hem maar begaan. Soldaten snappen er ook niks van. Dat David zo reageert. Hoe komt dat nou? Nou, zegt David, dat komt van God. Komt dat van God? Dat is toch onvoorstelbaar dat je dat denkt. En dat je dat zegt. Het komt bij de Heere vandaan. David ziet als het ware zijn leven voor zich, hoe het er in zijn gezin aan toegegaan is. En het wordt hier misschien wel bewaarheid voor een groot deel, wat de profeet Nathan ook tegen hem gezegd had na de moord op Uria, dat het zwaard van zijn huis niet zou wijken. En wat David allemaal in het geheim en in het geniep gedaan had aan onrecht en doodslag. Dat vreet ondergrond door in zijn gezin. En dan hoort David Gods stem, om zo te zeggen, in deze vreselijke woorden van Simei. Opmerkelijk. Hij, David, als man naar Gods hart. Hij wil liever vallen in de handen van de levende God, dan dat hij zich overgeeft of in discussie gaat met deze mens Simei en valt in de handen van Simei. Eigenlijk is het wonderlijk, maar zolang God tot je spreekt, hè, ben je niet van hem verlaten. Hoor je hoe ze spotten met je heiland? Anderen heeft hij gered, maar zichzelf kan hij niet redden. Nou, dan heb je de lachers op je hand. Of die anderen. Gegroet, koning der Joden. Niet terugschelden. Maar juist Christus gedenken. En zijn juk op je nemen. Het is zacht, het is licht. En David heeft dat blijkbaar door schade en schande heen geleerd. Zachtmoedig. Ja, zachtmoedigen, die zullen de aarde beërven en als koningen zullen ze heersen. Ik moet u eerlijk zeggen, mij lukt dat niet altijd hoor, om achter alle tegenspoeden en tegenslagen Gods hand te zien. Dan ben ik meer geneigd om toch lekker terug te gaan zitten schelden op die Simei. Dan dat ik het bij de Heere God zoek. En dan dat ik het bij de Heere God breng. Voor David boeit Simei hem niet, maar de Heere des te meer. Zo legt David als het ware zijn toekomst in Gods hand. En het schelden doet hem geen zeer. Maar dan dat slotvers, hè? Vers 14. Ik kan me dat indenken. Vermoeid komen ze aan. Komt hij aan. En dat is eigenlijk de eerste pleisterplek Hè, de eerste stopplaats waar ze dan aankomen. Vermoeid. Eigenlijk staat er een woord wat nog sterker weergeeft hoe hun toestand is. Ze zijn bek af. Ze zijn afgemat. De tong op hun zolen. Eindelijk rust. Ja, waarvoor? Om op adem te komen. Dat is heel opmerkelijk. Dat is een werkwoord, op adem komen. En het wordt maar 3 keer gebruikt in het Oude Testament. 2 keer in Exodus. En dan gaat het over de rustdag. Over de Shabbat. 6 dagen moet u uw werk doen. Maar op de 7e dag moet u rusten. Zodat uw rund en uw ezel kunnen rusten. En de zoon van uw slavin en de vreemdeling op adem kunnen komen. En laterop in Exodus 31 lees je dan nog een keer over de rustdag. Hij zal tussen mij, zegt God, en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, die rustdag. Want de Heere heeft in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt. En op de 7e dag heeft hij gerust en zich verkwikt, staat er dan netjes vertaald. Maar hetzelfde werkwoord wordt gebruikt. God kwam toen op adem. Ik weet niet hoe dat jou vergaat, maar het gevaar na een zondag, na een rustdag waarop we het avondmaal hebben mogen vieren en gebruiken, het gevaar daarvan is dan dat je weer gaat jakkeren. Hoe vaak gebeurt het niet? Je spreekt iemand onderweg, hoe gaat het met je? Dan krijg je maar 1 woord te horen van 4 letters en dat herhalen ze dan 3 keer. Druk, druk, druk. En dat tekent onze tijd. Terwijl God je juist momenten geeft om op adem te komen. Waarom? Waarom zou ik op adem moeten komen? Nou, als je loopt te hijgen en druk en druk en druk en nog eens drukker bent, dan hou je geen adem over om nou eens echt te zeggen, te spreken, te zingen, te belijden, te loven, te bidden, te danken. En noem alles maar op wat je op grond van je adem mag en kunt doen. Buiten adem kun je geen woord uitbrengen. Kun je niks meer zeggen. Zit je eerst 10 minuten als een vermoeide hond. Buiten adem. Terwijl het juist zo van belang is. Rust. En op adem komen. Zo. Dat om met de woorden van de laatste psalm. Alles wat adem heeft. God looft. De Heere looft. Dat is hij waard. Als je erbij stilstaat. Hè, waar onze heiland zijn laatste adem voor heeft gebruikt. Voordat het echt stil werd en hij van het kruis werd afgenomen en in het graf werd gelegd. Waar hij zijn laatste adem voor heeft gebruikt. Dat is om van zich af te roepen. En kenbaar te maken. Het is volbracht. Het is af. Mijn taak zit erop. Waartoe ik naar deze aarde gezonden was. Het is voltooid. En dat heb ik mogen gedenken vanmorgen, vanavond, of in Elim. Jezus' adem die hij gebruikte met het oog op deze wereld, met het oog op jou, met het oog op u, op mij. Het is volbracht. Daar doe je niks aan. Ja, je kunt er van afdoen, maar daar ben je verkeerd bezig. Het is volbracht. Daar heb ik niks toe bijgedragen, ja, wel dat het zover moest komen. Het waren mijn zonden die hem wonden. Maar hij zei het met zijn laatste adem. Het is volbracht, er is betaald. Hij was het die voldeed. Tot de laatste cent. Dat was niet koning David. Dat was de grote zoon van David. De zoon van God. Jezus Christus. En die gekruisigd. Mooi, hè? Vermoeid, uitgeput, afgemat aankomen, maar ook weer op adem komen. Dat doet me verlangen naar daar waar alle moeite en alle vermoeidheid verdwenen zullen zijn. En waar niet anders gebeurt dan op adem komen. Op de adem van Gods geest. Gods geest die niet anders doet dan Jezus Christus hoog houden en hem ons voor ogen stellen. Opdat we hem de lof toebrengen. Voortdurend, zonder eind. Met stenen gooien naar iemand anders. Of zorgen dat er veel stof opwaait rondom iemand of een bepaalde zaak. Ah, dat is helemaal geen kunst. Nou, je gooit niet altijd raak, maar goed, ze maken wel. Je maakt wel aan het schrikken. Dat is niet zo moeilijk. Maar opademen. Op de steen die tot een hoeksteen geworden is. Dat is echt leven. Vandaag en morgen weer. Moeilijk? Nou, ga er niet aan staan. Hè? Dat zeggen we wel eens tegen elkaar. Ga er maar aan staan. Allemaal mooi gezegd wat er gepreekt werd. Nee, ik zeg ga erop staan. Op die steen. Om echt op adem te komen. En om echt de lof uit te bazuinen. Niet eventjes zo links en rechts als ik eens tijd heb en het niet druk heb. Maar door alles heen. Tegen alles in. Ja, dan heb je de wind van Gods geest in de rug. En met die wind mee is op adem komen uitrusten. Bij voortduur. Midden in deze wereld. Het kan, het mag, het moet. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 118, de versen 11 en 12. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit is de dag. De roem der dagen, 11 en 12 van Psalm 118. straks in de voorbeden willen we danken voor een geboorte. En dat betreft de geboorte van Lente. Zij is de dochter van Jimmy de Leeuw en Hilde Kema. En ze werd afgelopen maandag geboren. Jimmy en Hilde wonen wethouder van Lentstraat 7 in Echteld. Zij leven in onze gemeente mee. We gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we danken u voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Toen bij hem een vrouw werd gebracht die eigenlijk gestenigd had moeten worden volgens de wetten van Mozes, omdat ze gegrepen was op overspel, op heterdaad wel te verstaan. Toen zei uw Zoon, wie zonder zonde is, mag het eerste gooien. En stuk voor stuk dropen alle mannen af. En daar stond die vrouw tezamen met uw Zoon. En hij gooide niet met stenen, hoewel hij het volste recht ertoe had. Wat een les. En bij een dergelijke les stonden we ook vanavond stil. In het licht van het avondmaal. In het licht van de rust en op adem te komen. En op te ademen op hem die de hoeksteen is, Jezus Christus. Heere God, we danken u voor al uw zegeningen die u schenkt en geschonken hebt. Om te gedenken, om dankbaar te zijn. Maar om ook weer moedig voorwaarts te treden. Niet in eigen kracht, maar in uw kracht sterk. Onze zwakheid voelend, kennend en weethebbend, we verwachten het niet van onszelf, maar van u alleen. Heere, wilt u ons dragen, nabij zijn, ook als er nu weer een periode aanbreekt zonder avondmaal, dat we toch van gedenkmoment tot gedenkmoment voort mogen gaan en zo van kracht tot kracht gesterkt mogen worden door wat u geboden hebt en biedt. Geef dat elkaar ook zo mogen bemoedigen, mee mogen nemen, achter die goede herder aan, die leidsman Jezus Christus. We mogen u danken voor de geboorte van Lente. U bent als grote schepper de God die dit wonder liet gebeuren. En geef dat het kleine meisje ook mag opgroeien, tot meerdere eer en glorie van u, haar schepper en onderhouder, haar verlosser en heiligmaker. En geef daarvoor de ouders ook de kracht om dat te doen. We bidden u voor hen die ziek zijn of mankerende. We denken aan mevrouw Kikkert en mevrouw Schoenmakers. Die beide in afwachting zijn van een nieuwe plek. Ergens hier in de omgeving. Omdat thuis vertoeven niet meer kan. U kent daarbij al het wikken en het wegen, alle moeite en vragen, alle heimwee ook. Maar geef dat boven alles uit. Het verlangen er zal zijn naar uw vaderhuis met die vele woningen. We bidden u voor mevrouw de Wit van Lent, die zo ernstig ziek is. Geef haar te merken dat u een God bent die draagt. Die sterkt, die krachten geeft, van wie ze het mag verwachten. Zorg zo voor een ieder, o God, die te kampen heeft met moeite en zorgen, met verdriet en eenzaamheid, met vragen en vaak zo weinig antwoorden. Maar open dan maar onze ogen, onze harten, om te zien op u alleen. En om ons zo gedragen te weten. Door eeuwige armen onder ons leven, die niet laten vallen, die niet laten varen. Het werk dat ze begonnen. Heere God, we bidden u voor de Stichting Open Doors, waar de gaven van de avondmaalstafel heen gaan. Geef ook dat die broeders en zusters, waar dan ook ter wereld, in moeite en zorgen, zich ook gedragen weten door uw kracht. We danken u dat die dominee in Turkije die vast zat in vrijheid is gesteld de afgelopen dagen. En geef dat hij straks weer terug in zijn thuisland die ene naam mag blijven verkondigen. Omdat dat nooit en te nimmer een reden mag zijn om het gevaar voor eigen hachje maar te zwijgen. We mogen die naam etaleren in heel ons leven, in al ons doen en laten, in woorden en in daden. Heere God, we bidden u voor de nood in de wereld, ook de nood in Sulawesi. We mogen nog enkele weken sparen voordat we onze gaven mogen meebrengen in de collecte, opdat ook een stukje nood kan worden gelenigd en we ons van onze roeping mogen kwijten tot eer van u en tot hulp van hen die het zo nodig hebben. Wees ons nabij het verdere van deze week. Zegen ons en het werk van onze handen. Behoed en bewaar ons voor stenen gooien naar elkaar of naar wie dan ook. Neem ons in uw hoede, wetend van die hoeksteen. Draag ons in zijn naam alleen, uit genade. Amen. Wij mogen onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden, waarbij de eerste rondgang bestemd is voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de tweede rondgang is voor het onderhoudsfonds van de pastorie. De zendingsbussen bij de uitgang die zijn voor het werk van de gereformeerde zendingsbond. Ook dat willen we van harte onder uw aandacht en milddadigheid aanbevelen. Daarna willen we zingen van lied 14, de versen 1, 6 en 7. Alles wat adem heeft, loven de Heere. 1, 6 en 7 van lied 14. Ga men u heen in vrede, dragende en uitdragende de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.